Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Hartelijk welkom, beste luisteraar van Radio Maria. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Boekat, waarin we u graag voorlezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. Sarah kon haar draai maar niet vinden. Haar baby was de afgelopen maand rap gegroeid en met hem of haar ook haar omvang. Als ze zo doorgingen, ze had nog 3 maanden te gaan, dan zou ze straks zo groot als heel Jeruzalem zijn. Misschien moest ze neef Nehemia vragen de omtrek van de stadsmuur te vergroten, zodat ze er nog in zou passen. Met een zucht legde ze de rol perkament weg waaraan ze had zitten werken. Een overzicht van Nehemia's zakelijke uitgaven. Juda besturen was niet goedkoop. De deur van haar kamer ging open en Darius kwam naar binnen. Hij moest direct van zijn ronde hierheen zijn gekomen. Sarah kwam overeind en liep op hem af om hem te begroeten. Tot haar verrassing sloeg hij zijn armen om haar taille. Dat wil zeggen, de plek waar vroeger een taille had gezeten, en drukte haar stevig tegen zich aan. Hij hield haar in zijn armen, alsof hij haar wekenlang niet gezien had. Sarah tilde haar gezicht op in een poging zijn gezichtsuitdrukking te zien, maar hij legde zijn handpalm in haar nek. Haar adem stokte. Zijn hand, warm en ruw van de vele jaren boogschieten, streelde haar huid en deed de rillingen over haar rug lopen. Niet in staat zijn aanraking te weerstaan, draaide ze haar hoofd en liet haar lippen tegen zijn handpalm rusten. Zijn hand gleed van haar nek naar haar schouder. Toen eindelijk zijn kus volgde, was die tergend langzaam en teder. Voor het eerst kuste hij haar, alsof hij het met heel zijn hart deed, alsof hij haar helemaal in zich op wilde nemen, haar wilde verzwelgen, alsof ze het allerbeste op de hele wereld was. Ze beantwoordde zijn kus vol vertwijfeling, terwijl ze haar armen om zijn nek sloeg. Ze voelde liefde voor hem in zich opwellen en dacht dat ze nog zou barsten als ze haar gevoelens niet onder woorden bracht. De laatste keer dat ze hem de liefde had verklaard, had hij haar gezegd dat het hem niet kon schelen. Wat hij nu ook voor haar mocht voelen, zijn woede was nog niet weg. Zou hij haar weer afwijzen als hij hem op dit gevoelige moment weer vertelde dat ze van hem hield? Wat zou hij doen? Haar afwijzen? En zou dat pijnlijker zijn dan de afstand die nu al tijden tussen hen bestond? Ik hou van je, Darius, fluister ze dicht bij zijn mond. Je bent de man van mijn hart, de enige man van wie ik ooit zal houden. Ze voelde zijn lichaam verstijven. Hij zocht haar gezicht. En toen ze naar hem opkeek, leek het groen van zijn ogen in het schijnsel van de lamp zwart en ondoorgrondelijk. Langzaam en doelbewust liet hij zijn hoofd weer tegen het hare zakken. Ze kon het bonken van zijn hart onder haar handpalm voelen. Hij leunde tegen de muur en trok haar tegen zich aan. Ze was blij dat hij haar ondersteunde, want haar benen voelden aan alsof elk bot erin was gesmolten. Hij zei niets. Zei niet wat haar woorden voor hem betekenden, of hij er blij mee was. Maar Darius verliet haar kamer pas weer toen het tijd was om wacht te lopen. Nehemia wist dat er weer problemen op hem wachtten toen hij zag dat er een rij mannen en hun vrouwen voor zijn kantoor stond. Ze wilden er blijkbaar zeker van zijn dat ze hem troffen voor hij zijn ronde deed. Wat nu weer, dacht hij, terwijl hij ze binnenvroeg. Maar de inhoud van hun klacht bleek een volledige verrassing te zijn. Verbijsterd hoorde hij hen aan, terwijl zij hem vertelde van hun levenssituatie. Jedaya was de eerste die het woord nam. Hij was een boer die meehielp met de wederopbouw van de muren. Meneer de gouverneur, we hebben uw hulp nodig. God heeft ons gezegend met grote gezinnen. Maar we hebben niet genoeg eten om hen te voeden. En het werk aan de muur zorgt ervoor dat we niet genoeg tijd in het bewerken van het land kunnen steken. Als de situatie niet snel verandert, hebben we geen oogst om ons de komende maanden door te helpen. En dan zullen onze kinderen verhongeren. Nehemia, die wist dat de armoede in Juda wijdverbreid was, balde geërgerd zijn handen. Hij had niet beseft dat sommige van de mannen die aan de muur werkten een keuze moesten maken tussen het overleven van hun families en de overleving van de stad Jeruzalem. Hij bestudeerde de gezichten om hem heen. Mannen en vrouwen stemden mompelend met Jedaya in. Een andere man kwam naar voren. We hadden al een paar magere jaren, weet u? We hadden al te maken met honger, met slechte oogsten. Onze voorraden waren al gekrompen. Om te overleven moesten we leningen op onze akkers en wijngaarden afsluiten. Op onze huizen zelfs. Het was de enige manier om de barre jaren door te komen. Hij stopte en ademde schokkerig in. Zijn blik bleek strak op de grond gericht. Nehemia kon zien dat de man verteerd werd door schaamte. Het was niet makkelijk voor hem toe te moeten geven dat hij gefaald had. Hij moest wel helemaal ten einde raad zijn dat hij zo open was over zijn situatie, dacht Nehemia. We zitten vrijwel aan de grond, ging de man verder. Hoe moeten we die leningen terugbetalen? Wat voor toekomst hebben we nog? U kunt wel een muur om de stad bouwen, maar wat heeft dat voor nut voor een man die zijn eigen gezin niet eens kan onderhouden? Sommige vrouwen depten hun natte wangen met hun omslagdoeken. Nog voor Nehemia de kans had te antwoorden, deed een andere man een duit in het zakje. Het is voor sommigen van ons nog erger, heer. Elk jaar weer eisen de hoge heren hun belastingen op. Iedereen die land heeft, arm of rijk, moet die afdragen. We hebben geld moeten lenen van rijkere landgenoten om de koninklijke belasting op onze akkers en onze wijngaarden te kunnen voldoen. Maar toen de leningen afbetaald moesten worden, hadden we geen geld meer. Om onze schuld te kunnen voldoen, hebben we delen van ons land aan geldverstrekkers moeten geven. De overige akkers werden verder beleend. En toen ook dat niet meer genoeg was, moesten we onze dochters naar deze Joodse edellieden sturen om daar als slaven te gaan werken. Weldra zullen onze zoons zich bij hen moeten voegen. Hoewel we tot hetzelfde volk behoren als deze rijke heren en onze kinderen niet minder zijn dan de hunne, moeten zij als slaven werken zodat wij iets te eten hebben. Nehemia zakte achterover in zijn stoel. Zijn maag was in een knoop veranderd en hij voelde een enorme woede in zich branden. Wat hij net had gehoord, was niet alleen een bedreiging voor de bouw van de muur, al was dat erg genoeg, het bedreigde de hele structuur van Gods samenleving in Juda. Niet alleen hadden de rijken zich niet om de armen bekommerd, ze hadden ze zelfs op het moment van hun grootste nood uitgebuit, hadden ze beroofd van het land dat al generaties lang hun families toebehoorde, van hun eigendommen, van hun kinderen en van hun waardigheid. Geschokt zei hij, ik zal nadenken over wat u me hebt verteld en dan besluiten wat ik moet doen. Laat de zaak verder aan mij over. In zijn enorme woede was zijn eerste ingeving om de schuldige de volle laag te geven. Maar dat zou alleen maar een nog grotere kloof veroorzaken. Hij had nu daadkracht nodig, verzoening en niet de tijdelijke opluchting van een woedeuitbarsting, die alleen maar tot meer schade zou leiden. De rijken die hierbij betrokken waren, waren in sommige gevallen afkomstig uit de machtigste families van Juda. Als die zich tegen hem keerde, dan kon hij de muur verder wel op zijn buik schrijven. Urenlang dacht hij na over en bad hij voor een oplossing. De vijand was blijkbaar niet altijd iemand van buiten. Soms vormden de mensen die het beste kenden de grootste bedreiging en brachten zij de diepste wonden toe. Het had geen zin uit te stellen wat gedaan moest worden. Nog diezelfde dag riep Nehemia de edele en de hoogwaardigheidsbekleders die de boeren leningen hadden verstrekt bijeen. U schaadt uw eigen landgenoten door hen, wanneer ze in hun wanhoop naar u toekomen voor een lening, ook nog rente te vragen, zei Nehemia op rustige toon. U vergroot uw rijkdom met hun tegenslag. Dat is niet alleen een geldkwestie. Het is ook een morele kwestie. Ziet u niet dat u uw eigen harten zo bezoedelt? U kunt de manier waarop u uw financiën regelt toch niet scheiden van de manier waarop u voor de Heer staat. Een van de hoge heren zei, we hebben wettelijk niets misdaan, heer Nehemia. Wettelijk niet, nee, dat is waar. Maar hoe zit het met morele wetten? Vraagt God niet dat u van uw naaste houdt als van uzelf? In welk opzicht is de harteloze uitbuiting van uw broeders en zusters een demonstratie van liefde? Ze zijn bijna geruïneerd. Kan u dat niet schelen? Het is teken van uw halfslachtig geloof. Bent u van plan halfslachtig te blijven? Houdt u meer van uw eigen welzijn dan van uw medemens? De man zei niets. Nehemia liet zijn blik over de rest van het gezelschap glijden, ze zo een kans gevend zelf naar voren te komen met hun commentaar. Maar niemand zei iets. Hij slaakte een luide zucht. U maakt uw eigen broeders en zusters tot slaaf. Ik kon mijn oren niet geloven toen ze me dat vertelden. Zijn mond voelde droog als een woestijn. Hij pauzeerde even voor een slok water. Hebben ze niet genoeg geleden? Zijn in het verleden niet al genoeg van onze Joodse familieleden als slaaf aan vreemden verkocht? Sinds mijn komst hier heb ik een deel van ons budget gereserveerd voor de terugkeer van dergelijke slaven. En vervolgens moet ik vaststellen dat sommigen van u Joden als slaaf verkopen naar het buitenland, terwijl ik mijn best doe om ze vrij te krijgen. Anderen neemt u voor uzelf tot slaaf. U dwingt ze onbetaald werk te verrichten. Vreest u God dan helemaal niet meer? Niemand zei iets ter verdediging van hun acties. Wat konden ze ook zeggen? Nehemia had elke vorm van rechtvaardiging al voor ze weggenomen. Wat in de privacy van hun eigen hoofden nog redelijk had geleken, klonk nu onvergeeflijk. Nehemia liet nog niet los. Wat u doet is fout. Denkt u niet dat de vijanden van Juda u niet uit zullen lachen, omdat u uw eigen volk te gronden richt? De vijand hoeft niet tegen ons in het geweer te komen, als we de klus zelf kunnen klaren. Niemand durfde hem in de ogen te kijken. Nehemia liet het hoofd zakken. Mijn broeders en ik hebben mensen ook graan en geld geleend. Maar laat ons daar nu mee ophouden. U moet de akkers van deze mensen herstellen. Geef ze hun wijngaarden en hun huizen terug. Wacht geen dag meer. Doe het nu. En betaal ze de rente terug die u gerekend hebt toen u hen geld en eten leende. Zijn woorden werden beantwoord met een zware stilte. Nehemia voelde steeds meer spanning opkomen toen de mannen weigerden te antwoorden. Tot zijn onuitsprekelijke opluchting stond een van de invloedrijkste van hen op. Uw woorden maken dat ik mij schaam, Heer. Wat mijzelf en mijn landgoed betreft, we zullen alles teruggeven dat we genomen hebben. Hij keek om zich heen en zei met luide stem, en ik weet zeker dat mijn collega's hetzelfde zullen doen. Een aantal van hen knikte. Eén zei, en we zullen niets meer vragen van de mensen als we ze helpen. We zullen doen wat u vraagt. Aanvankelijk stemden de anderen wat halfslachtig in. Ze gaven zich mompelend gewonnen. Maar naarmate de tijd verstreek en ze het resultaat van hun beslissing bespraken, de bloei van hun land en de voordelen van een leven in een voorspoedigere natie, werd hun instemming steeds oprechter. Ze pauzeerden kort om te eten. Aangezien dit voor Nehemia evenzeer een praktische als een spirituele aangelegenheid was, liet hij priesters ontbieden. Daar had hij twee redenen voor. Ten eerste wilde hij dat de aanwezigen een eed aflegden en die eed als een belofte aan God beschouwden. En ten tweede stoorde het hem dat de priesters niet eerder aan de bel hadden getrokken en tegen deze misstanden waren opgetreden. Op deze manier maakte hij beide partijen tegenover elkaar aansprakelijk. Nadat de mannen hun eed ten overstaan van de priesters hadden afgelegd, schudde Nehemia de plooien van zijn jas los en zei, als u zich niet aan uw belofte houdt, mogen God u dan net zo uit uw huizen en uw eigendommen schudden. De hele groep stemde met hem in en riep, amen. Er werd die dag niet meer gemopperd, hoewel de aanwezigen toch op het punt stonden heel wat van hun eigendom kwijt te raken. In plaats daarvan prezen ze de Heer en voelden zich zo blij dat de kamer zich vulde met het geluid van gelach. Nehemia, die zich een stuk lichter voelde dan hij in lange tijd had gedaan, stelde met een wrange glimlach vast dat het niet vaak voorkwam dat mannen zoveel rijkdom verloren en daar zo blij om waren. Benjamin kletste aan een stuk door, maar Darius luisterde maar met een half oor. Hij hield zijn blik strak op de muur gericht en bewaakte die terwijl zijn hoofd maar niet de herinnering los kon laten van de afgelopen nacht. De uren waarin hij haar in zijn armen had gehouden, hadden zijn verlangen naar haar niet verminderd. Integendeel, zijn verlangen brandde heviger dan ooit. Een gedachte die even irritant als opwindend was. Het was alsof hij op de drempel van een monumentale ontdekking stond, wat natuurlijk een bespottelijke gedachte was. Hij gedroeg zich in de buurt van zijn eigen vrouw alsof hij nog nat achter de oren was. Hij verplaatste zich naar een plek achter de muur om beter zicht te hebben op het terrein erachter. Boven hem zweefde een waaierstaartraaf. Vanuit een ooghoek meende hij een gekleurde flits te zien. Zijn blik werd scherper en bleef hangen op een punt achter een reeks heuvels, net voorbij de muur. Hij voelde gevaar, maar zag niets ongebruikelijks. De haren in zijn nek stonden recht overeind. Met zijn hand gebaarde hij Benjamin dat hij stil moest zijn en deed een paar stappen. Met onverwachte snelheid dook opeens een eenzame figuur voor hem op. Te laat besefte Darius dat de man een steenslinger in de hand had. In een fractie van een seconde had de man zijn pols al bewogen en de steen losgelaten. Darius zag het snelle object door de lucht vliegen, recht op de kleine Benjamin af. Hij wierp zichzelf op het kind en beschermde hem met zijn eigen lichaam. Er was te weinig tijd om hen beiden uit de baan van de steen te duwen. De rondtollende steen, glad en rond, vond Darius slaap en botste er pijnlijk tegenaan. Darius zat op een knie toen de steen hem raakte. Duizelig van de impact viel hij achterover. Bloed droop langs zijn oog en wang en benam hem het zicht. Hanun en Tirza holden op en af. De angstige ouders sloten hun zoon in hun armen, wilden zeker weten dat hij in orde was. Darius ademde diep door en probeerde de aanstormende golf van misselijkheid te onderdrukken. Hij dwong zichzelf overeind te komen en stelde boos vast dat hij wel erg wankel op zijn benen stond. Het was toch maar een klein steentje, dacht hij geïrriteerd, terwijl hij het bloed van zijn wang veegde. Heer, u bent geraakt. Kom hier, ga zitten. Darius had niet gezien dat Hanun al naast hem stond. Hij was blij met diens steunende arm en liet zich naar een grote steen leiden waar hij kon gaan zitten. Haal een andere bewaker, siste hij. Zeg hem op onderzoek uit te gaan daar achter de heuvels. Ik weet zeker dat dit het werk was van een eenling die paniek wilde zaaien. Hij richtte zich op Benjamin. Hij wist dat als hij een kind raakte, dat de bouwers zou ontmoedigen. Ik betwijfel of de man nog in te halen is, maar we moeten het op zijn minst proberen. Tirza is al iemand gaan halen en hulp voor u. Heb ik niet nodig, zei Darius, prikkelbaar door zijn eigen zwakte. Het was alleen maar een steenslinger. Kinderspeelgoed. Hanun's stem verraadde dat hij eigenlijk moest lachen. Ik zou de kracht van een dergelijke slinger niet onderschatten, heer. David wist Goliath ermee te verslaan. Darius kende het verhaal. Heel bemoedigend. Tirza knielde bij hem neer. U hebt mijn jongen gered. Ik zag het zelf, heer. Als u niet zo snel had gehandeld, dan zou Benjamin... Ze kon de zin niet afmaken. Uw moed heeft hem gered. Ik weet niet hoe ik u kan bedanken. Hij hoorde een snik in haar stem. Darius veegde zijn knieën schoon met zijn handen. Dat is nergens voor nodig. Ieder ander zou hetzelfde gedaan hebben. Tot zijn opluchting zag hij dat Meres aankwam rennen. Zodra hij Darius bereikt had, boog hij voorover en inspecteerde met een ervaren blik de wond. Dat is een mooie heer. U zult nog flink hoofdpijn krijgen, daar twijfel ik niet aan. Het valt niet mee een held te zijn. Darius gromde. Ongetwijfeld vertelde Tirza aan wie het maar wilde horen dat hij haar zoon had gered. Meres deed geen enkele moeite zijn irritante grijns te verbergen. Helemaal niet grappig, siste Darius tussen zijn opeengeperste lippen door. Meres grijns werd nog breder. Helemaal niet grappig, heer, inderdaad. Goed, laten we u maar naar huis brengen. Ik zal Lysander laten komen om u te onderzoeken. Een nieuwe golf van misselijkheid overtuigde Darius dat een paar uur rust in zijn kamer misschien toch geen slecht idee was. Haal iemand om me te vervangen, voor het geval dat ongedierte terugkomt. Al gebeurt, slaat u maar een arm om mijn schouders. Doe niet zo mal, ik kan heus zelf wel lopen. Dat weet ik, heer, dat u dat kan, maar als u het goed vindt, sla ik een arm om uw schouders. Darius voelde zich niet sterk genoeg om een discussie aan te gaan. Hij probeerde Meres rustige tempo bij te houden en struikelde. Zonder iets te zeggen, legde Meres een sterke arm om zijn middel. We zijn zo thuis. Darius hoopte maar dat hij gelijk had. Hij werd bij elke stap zwakker.
Thank you.
Koppigheid voorkwam dat Darius tijdens de lange wandeling terug naar het huis van Nehemia flauw viel. De combinatie van bloedverlies, hitte en de zware klap tegen zijn hoofd had grote invloed op hem. Opgelucht liet hij zich op zijn hobbelige matras zakken en sloot zijn ogen. "Laat me maar gewoon even slapen," mompelde hij. "Ik heb Lysander niet nodig." Meres liet niet blijken of hij hem gehoord had en glipte de kamer uit. Even later voelde Darius hoe het bed naast hem wat doorzakte. "Laat me met rust," verzuchtte hij gefrustreerd, in de veronderstelling dat Lysander zijn medische kunsten op zijn hoofdwond wilde uitleven. Charmant. Sarah. Darius dwong zichzelf overeind te komen. "Ik dacht dat je Lysander was." Ze zag er bleek en moe uit. Ze zou niet in zijn kamer moeten zijn. Hij had haar niet ontboden. Ook vond hij het geen prettig idee dat ze hem zo zwak zag. "Het gaat prima met me, zoals je zelf kunt zien." Ze begreep de hint niet. Erger nog, ze kwam nog dichter bij hem zitten. "Waarom ga je niet terug naar je eigen kamer en laat je mij rusten? Ik ga een dutje doen. Ik roep je wel als ik weer wakker ben." Zelfs in al zijn duizeligheid zag hij dat hij haar gekwetst had. Ze beet op haar onderlip, boog het hoofd voor ze overeind kwam. "Zoals u wilt, mijn heer." Ze had hem gisternacht niet mijn heer of u genoemd. Toen was het Darius geweest. Hij fronste. Een plotselinge golf van misselijkheid deed hem dubbel klappen. Hij graaide wild om zich heen naar iets waar hij zijn hoofd in kon steken en had meteen ook weer spijt van die plotselinge beweging. Sarah moest het hebben aangevoeld. Ze wist ergens een emmer op te duikelen en hield die voor hem op. De inhoud van zijn maag kwam in woeste golven naar buiten. Darius bleef maar kokhalzen, zelfs toen zijn maag al helemaal leeg was. Hij zag tussen de aanvallen van misselijkheid door dat Sarah geen kick gaf bij die rommel die hij maakte. Ze bleef even efficiënt als altijd, haar aanraking vol compassie. Uitgeput leunde hij achterover tegen een kussen. Zijn hart bonkte. Sarah gaf hem wat water om de vieze smaak uit zijn mond te spoelen en wreef met een vochtige doek over zijn gezicht. Voorzichtig veegde ze het bloed en het zweet weg. Hoewel hij haar eigenlijk liever niet in zijn kamer had, was hij toch blij met haar goede zorgen. Ze bracht hem een beker met aangelengde wijn. Hij nam een slok, maar de misselijkheid stak meteen zijn kop weer op. "Waarom sluit u niet een moment uw ogen?" vroeg ze, haar stem gespannen. Hij deed wat ze zei. Zijn oren tuitten, een irritant geluid in zijn hoofd dat maar niet stopte. Door het lawaai heen hoorde hij de deur opengaan. Hij opende zijn ogen en zag Lysander. De Spartaan nam de vieze emmer, de bloederige doek en de wond op Darius' slaap aandachtig in zich op. "Ik heb je niet nodig," blafte Darius. "Laat me dat maar liever na een onderzoek constateren. Jij en je vrouw, samen, jullie weten wel hoe je een arts bezighoudt, zeg." "Je bent geen arts, en zelfs als je dat was, dan nog had ik je niet nodig. Ga weg en neem Sarah met je mee," siste Darius ongeduldig. "Wat heb je weer een heerlijk humeur." Lysander trok een poefje naar het bed en ging er op zitten. "Laat me eens goed kijken." Hij onderzocht Darius' slaap. Vroeg hoe zicht en gehoor werkte en haalde toen een stel kruiden uit zijn kistje waarmee hij een compres maakte. Darius' oren bleven maar tuiten. In de verte hoorde hij Sarah's stem. "Komt het goed met hem?" "Piep, piep, piep." "Oh, dat denk ik wel. Hij heeft een hard hoofd, voor zover u dat nog niet wist. Ik heb wel meegemaakt dat hij een dreun tegen zijn hoofd kreeg die 2 keer zo zwaar was. en hij zich de volgende ochtend gewoon weer opgewekt in de strijd wierp. Hij heeft een indrukwekkend herstellend vermogen. In een dag of twee is hij weer de oude. Lysander vermengde een aantal druppels van een bruine vloeistof met wat aangelengde wijn en hield de beker voor Darius' mond. Ik hoop dat ik op je schoenen kots, zei Darius, voor hij een slok nam. Lysander deed alvast een stap achteruit, maar tot Darius' opluchting kwam de boel niet meteen weer eruit. Sarah streelde zijn haar, met haar gebruikelijke liefdevolle aanraking, zacht als de vleugels van een vlinder. Hij besloot te genieten van het gevoel van haar vingers door zijn haren. Door halfgeloken ogen zag hij haar lippen bewegen en hij besefte dat ze voor hem bad. Het verzachtte zijn hart, die irritatie van voorheen verdampte. Haar aanwezigheid gaf hem een gevoel van vredigheid en hij was blij dat ze toch bij hem was gebleven. De slaap kwam en Darius, dankbaar daarmee verlost te worden van de misselijkheid en de pijn, gaf zich eraan over. Sarah's bleke gezichtje, druk bezig een gebed voor hem te prevelen, was het laatst wat hij nog zag. Hij werd 's nachts een keer wakker. Vanuit zijn raam kon hij de maan zien, vol en fel. Zijn hoofd deed nog steeds zeer, maar het gerinkel in zijn oren was gelukkig opgehouden en zijn maag leek tot rust te zijn gekomen. Sarah zat aan het voeteneind van zijn bed. Haar hoofd was tegen de muur gezakt en ze leek diep in slaap. Met behoedzame bewegingen ging hij rechtop zitten. In een van haar mondhoeken zag hij een dun stroompje spuug dat in het schijnsel van de maan glom. De aanblik vervulde hem met een gevoel van warmte, al kon hij maar niet bedenken waarom zoiets stoms als spuug zo'n belachelijk effect op hem kon hebben. In haar meest hulpeloze momenten leek ze de meeste macht over hem te hebben. Met een uitgestoken vinger veegde hij het spuug van haar huid. Ze schrok wakker. Darius, ga naar je eigen bed, liefje. Hij fronste toen het woord liefje over zijn lippen rolde. Het was maanden geleden dat hij haar zo genoemd had en hij was niet van plan geweest het nu te doen. Hij moest toch zieker zijn dan hij dacht. Hij schraapte zijn keel. Je zit al uren op mijn bed. Ga naar je eigen slaapkamer. Ze keek hem koppig aan en hij zag dat ze op het punt stond hem tegen te spreken. Denk aan ons kind, voegde hij er op een strenge toon aan toe. Het puntje van haar tong gleed over haar onderlip. Ja, heer. Overeind komen bleek nog niet mee te vallen. Geïrriteerd besefte hij dat de uren dat ze over hem gewaakt had, haar stijf hadden gemaakt. En kom pas terug als ik je laat ontbieden, zei hij. Het kwam er scherper uit dan hij wilde. Haar ogen werden smaller. Ik laat je niet in de steek wanneer je ziek bent, Darius. Ik ben hier om voor je te zorgen. Hij voelde dat zijn mondhoeken stiekem omhoog wilden krullen en verzette zich ertegen. Voor een dergelijk zachtaardig wezen kon ze koppig zijn als een stier. Kom dan morgenochtend maar weer terug. Maar rust nu eerst een paar uur uit. Mijn kind moet wel helemaal verkreukeld zijn in je buik, zoals je de hele nacht tegen de muur gevouwen hebt gezeten. Ze liep naar de deur. Voordat ze die opentrok, draaide ze zich nog een keer om hem aan te kijken. Je zei liefje tegen me, verzuchtte ze, haar ogen groot en stralend. Zoek daar maar niet te veel achter. Hij voelde zich een schoft toen hij zag hoe beteuterd ze zijn kamer verliet. Lysander onderzocht Darius die ochtend en verklaarde dat hij weliswaar nog niet op wacht kon staan, maar wel zijn bed uit mocht. Darius was net opgestaan toen Sarah hem een laat ontbijt bracht. Ze had natuurlijk niet gewacht tot hij haar liet ontbieden. Hij keek of ze tekenen van vermoeidheid vertoonde en moest toegeven dat ze blaakte van gezondheid. Ze glimlachte opgewekt naar hem, terwijl ze het dienblad met eten op een houten tafel naast het bed neerzette. Tot zijn opluchting leek ze hem zijn wrede woorden van de vorige avond niet kwalijk te nemen. U ziet er vandaag een stuk beter uit, heer, zei ze. Waren ze weer bij heer beland? Hij fronste. Hij was weliswaar degene die deze afstand tussen hen had gecreëerd, maar het beviel hem helemaal niet. Ik voel me ook beter. Zijn maag rommelde in luid protest. Ik ben uitgehongerd. Nadat ik heb gegeten, zou ik graag een bad willen nemen, en ik wil dat jij me helpt. Haar ogen werden groot en haar wangen kregen een roze gloed. Hij had haar dit nog nooit gevraagd. Je zei toch dat je voor me wilde zorgen? Vroeg hij plagerig. Ze slikte. Natuurlijk. Darius kon een glimlach nauwelijks verbergen. Zie je daar maar eens met heer uit te redden, dame? Zijn stemming werd met elke hap beter en de gedachte aan Sarah, die hem bij zijn bad hielp, begeleidde elke smakelijke hap. Waarom had hij daar niet eerder aan gedacht? Hij begon te neuriën en vermoedde dat, als hij nu in de spiegel keek, hij op zijn gezicht de uitdrukking zag van een wolf die ervan overtuigd is dat hij zijn prooi kan grijpen, hongerig en zelfvoldaan. Een aantal van Nehemia's bedienden schoof een houten tobbe zijn kamer in. Het ding werd snel en efficiënt gevuld met emmers warm water, waarna de mannen weer vertrokken. Stoom steeg uitnodigend op vanuit de tobbe. Sarah draaide hem haar rug toe en was druk in de weer met geurende oliën, handdoeken en washandjes. Darius kon een grijns niet langer verbergen. Hij richtte zijn aandacht eerst maar eens op het losmaken van zijn stoffen ceintuur. Na de aanval had hij niet de moeite genomen zich uit te kleden. Gedurende de nacht was de ceintuur in de war geraakt en weigerde nu los te komen. Zijn vingers worstelden tevergeefs met de onmogelijke knoop. Gefrustreerd gromde hij een verwensing. Hij deed een stap naar voren om Sarah te vragen hem te helpen, zijn ogen nog steeds op de weerbarstige ceintuur gericht. Op datzelfde moment draaide Sarah zich om, haar handen uitgestrekt en vol met badspullen. Een onvermijdelijke botsing volgde, niet hard, maar wel in zo'n hoek dat Darius heel even zijn evenwicht verloor. Hij deed snel een stap achteruit om zijn balans te hervinden. De achterkant van zijn bovenbenen raakte de lage zijde van de tobbe. Met ogen groot van verbazing tuimelde hij achterover en landde volledig gekleed in het water. Hij wist nog net te voorkomen dat zijn hoofd de wand raakte, maar zijn waardigheid, die was reddeloos verloren. Sarah stond als aan de grond genageld, beide handen voor de mond geslagen, handdoeken en flesjes om zich heen verspreid. Darius, die een moment lang niets wist te zeggen, kon de belachelijkheid van de situatie niet langer weerstaan. Hij gooide zijn hoofd in zijn nek en bulderde van het lachen. O, Darius! Darius hapte naar adem en spoedde zich naar hem toe. Heb je je bezeerd? Neem me niet kwalijk. Ik snap niet hoe dat kon gebeuren. Er is niets gebeurd en het was niet jouw fout. Ik lette gewoon niet op. Hij lachte weer. Ik denk dat je me maar beter met dit natte spul kunt helpen. Voor die ceintuur hebben we volgens mijn dolk nodig. Het lijkt wel een Gordiaanse knoop. Hij kwam overeind. Het water droop in stromen uit zijn korte tuniek. Laat mij het eens proberen. Ik heb smallere vingers. Ze pakte de knoop en leunde tegen hem aan, terwijl ze het ding probeerde te ontwarren. Haar geur betoverde zijn zinnen. Plotseling lachte hij niet meer. De volgende dag was Darius al zo vooruitgegaan dat Lysander van mening was dat hij wel een halve dag op wacht kon staan. Darius keek er naar uit weer actief bezig te kunnen zijn. Maar tegelijkertijd wist hij dat Hanun en Tirza erop zouden staan hem onder dankbetuigingen te bedelven, en dat vond hij helemaal niet. Hij begroette hen zo vlak mogelijk, in de hoop dat zijn norse gezicht hen op afstand zou houden. Zij leken zijn stemming aan te voelen. De twee begroeten hem hartelijk en met een brede glimlach, maar lieten hem verder aan het werk gaan. Opgelucht nam hij zijn positie in en stelde vast dat Benjamin ontbrak. Hij kon het zijn ouders niet kwalijk nemen dat ze hun kind uit voorzorg weghielden van de bouwplaats. Benjamin was ongetwijfeld enorm teleurgesteld, dat arme kind. Als Darius in zijn schoenen stond, zou hij ook het liefst samen met zijn vader en moeder werken. Een aangenaam briesje verkoelde de lucht. Het zoemen van een bij, die net onder zijn neus langs vloog, bracht een glimlach op zijn gezicht. Het was stiller dan anders. En hij kon het gesprek tussen Hanun en Tirza met bijna gênante duidelijkheid volgen. Ik maak me gewoon zorgen om je welzijn, liefste, hoorde hij Tirza zeggen. Als ik niet bij je ben, weet ik niet in wat voor problemen je misschien werkt. Hanun drukte een tedere kus op haar wang. Heb je dan geen vertrouwen in mijn kunnen? Denk je dat deze stenen stuk voor stuk op mijn hoofd zullen vallen als jij er niet bent om mijn werk in de gaten te houden? Ik meen het, Hanun, maar als ze de volgende keren pijl en boog gebruiken, wat als er een echte schermutseling is en ik je kwijtraak? Ik vrees niet voor mijn leven, liefje. De dood overkomt ons allemaal en ik kan samen met koning David zeggen: geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Maar als ik eraan denk dat jij dan met Benjamin alleen zou achterblijven, met niemand om je te beschermen, om je te verzorgen, dan lopen de rillingen me over de rug. Ik heb niets voor je opgebouwd. Dat vreet aan me, dat ik gefaald heb erin te voorzien dat je verzorgd bent als mij iets overkomt. Darius huiverde bij Hanuns bekentenis. Niet alleen gaf de man toe soms bang te zijn, maar hij erkende ook dat hij tegenover zijn gezin gefaald had. Hij sprak zonder remmingen met zijn vrouw, alsof hij geen geheimen voor haar had. Darius had zijn hart sinds zijn kinderjaren niet meer zo voor een ander opengesteld. Iets in hem vond Hanun zwak. Geen enkele man zou zijn donkerste twijfels aan het daglicht mogen blootstellen, als hij de last ervan niet zelf kon dragen. Wat zou Tirza wel niet van hem denken? Zou ze hem niet minderwaardig vinden? Zou ze niet ergens diep van binnen hem om zijn falen afwijzen? Maar iets anders in hem moest toegeven dat, tegen al die argumenten in, deze man en vrouw elkaar onmiskenbaar zeer naast stonden. Ze waren elkaar toegewijd op een manier die hij persoonlijk niet kende. Hun intimiteit was onweerstaanbaar. Het was alsof hun verbintenis dieper werd naarmate ze hun harten verder voor elkaar openden. Tirza gaf haar man een tikje tegen zijn arm. Wat, denk je dat God niet in staat is voor ons te zorgen? Houdt hij niet van weduwe en wezen? Sarah zou hetzelfde denken, al zou ze dat nooit zo tegen hem zeggen. Voor het eerst vroeg Darius zich af hoe moeilijk het voor haar was nooit openlijk haar geloof onder woorden te kunnen brengen als ze samen waren. Het geloof was immers een onmisbaar deel van wie ze was. Hij herinnerde zich met plotselinge en pijnlijke helderheid de laatste maanden in het leven van zijn moeder. Ze hadden vele uren samen doorgebracht met praten over haar geloof. Hij had in die soms moeizame gesprekken beseft hoe eenzaam zijn moeder in haar huwelijk was geweest. Ze had zijn vader met hart en ziel lief gehad. Haar liefde had nooit gewankeld en toch was ze eenzaam geweest in haar eigen huwelijk. Ze was niet in staat geweest haar diepste gedachten en zorgen te delen met een man van wie ze meer hield dan van wie ook. Deed hij dat Sarah ook aan? Die gedachte deed hem ineenkrimpen. Tot nu toe had hij zichzelf een voorbeeldig echtgenoot gevonden. Had hij haar niet vergeven voor die gênante trouwbedoeling ten overstaan van het complete hof? Had hij haar niet de unieke positie gegeven de enige vrouw in zijn leven te zijn? Was hij niet bij haar teruggekomen nadat ze hem verraden had door haar zwangerschap geheim te houden? Hij was heel genereus geweest in de manier waarop hij met haar omging, toch? Hij had steeds geprobeerd de verstandigste van de twee te zijn. En toch was het een feit dat ze nog nooit met de onbezorgde openheid van Tirza met hem gesproken had. Waarom zou ze ook? Elke keer als ze iets van haar geloof met hem deelde, snoerde hij haar de mond. Hij had glashelder gemaakt dat hij geen enkele interesse had in haar wereldbeeld. Nog had hij haar deelgenoot gemaakt van wat er in zijn hoofd omging, zoals Hanun deed met zijn zo geliefde Tirza. Zou Sarah een dergelijke belachelijke openheid van hem willen? Zijn instinct zei ja op die vraag. Hij wist zeker dat ze hem met een overgave lief zou hebben die hij zich niet eens kon voorstellen. De gedachte elke onzekerheid, elke angst bloot te moeten leggen, deed zijn maag omkeren. Zwakte en angst waren niets voor hem. Darius knarste tanden. De aanwezigheid van Tirza en Hanun had een onaangenaam effect op hem. Ze waren arm, omgeven door gevaar. Elk seizoen weer klopte de honger op hun voordeur. Ze maakten deel uit van een kapotte natie, slechts één enkele stap verwijderd van volledige verwoesting. En toch zorgde die twee ervoor dat hij zijn leven onder de loep nam en niet tevreden bleek. Hij begon langzaam maar zeker te denken dat die twee, ondanks alles wat ze niet hadden, rijker waren dan hij ooit kon zijn. En die conclusie wrat aan hem. Hij moest maar een andere plek gaan zoeken om te bewaken en zich bevrijden van de luis die dit paar in zijn pels was geworden.
Thank you.
Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering, waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.